Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd.
Nog voor de ledenbijeenkomst van donderdag op de toekomst was er ineens een oplossing in de kwestie Kroes. Hij keert terug, niet als statutair algemeen directeur, maar als titulair technisch directeur. Wat dat allemaal betekent en wat erachter zit, daar gaan we vandaag over praten in deze aflevering van Brani, de Ajax-podcast van het Parool. We hebben hem speciaal van maandag naar vrijdag gehaald, zodat we het kunnen hebben over de zaak Kroes, maar ook over Ajax-Excelsior. Dat voelt alweer alsof die wedstrijd heel lang geleden was. Is niet waar, dat was gewoon eergisteravond. Gaan we het ook over hebben, verderop in deze podcast. Mijn naam is Menno Pot, uw presentator. Ik zit in de Johan Cruijffzaal met drie mensen. Job van Kempen van het Parool. Goedemorgen, Job.
Goedemorgen.
Bas Soeterhorst.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Bas. Vaste gast bijna de laatste tijd. En Bart Veenstra, hoofdredacteur van Ajax Showtime. Goedemorgen, Bart.
Goedemorgen.
Fijn dat je er weer eens bent. Jij bent onze Engelandman, een beetje. Dus jij kunt zometeen misschien iets gaan vertellen over Graham Potter. De naam die rondzingt. Et cetera, et cetera. Maar laten we beginnen met Alex Kroes. Bas, ik begin even bij jou. Wat is een titulair directeur? En waarom heeft Ajax gekozen voor een titulair technisch directeur rol voor Alex Kroes?
Nou, een titulair directeur die kan niet zelfstandig financiële vergaande beslissingen nemen. En die heeft voor, nu het technisch directeur betreft, gaat hij aan- en verkopen doen. En daar heeft hij twee handtekeningen van andere directieleden nodig. Dus die heeft in dat opzicht minder bevoegdheden dan een statutair directeur. Maar voordat je hem nu wegzet als een onderknuppel, Sven Mislintat dat was ook titulair.
Ja.
En die is erin geslaagd om de selectie grondig te verbouwen in een paar maanden tijd.
Ja.
Dus,
en niet naar ieders tevredenheid.
Nee,
maar dat,
dat
wel
is een
doen.
Ander verhaal.
Ja.
Dus, hij heeft nog wel degelijk een positie. Tegelijkertijd is het goede van deze constructie dat je richting de beurswaakhond AFM, waar Ajax mee te maken heeft als beursgenoteerd bedrijf, kunt zeggen dat de vermeende handel met aandelenhandel met voorkennis wel degelijk consequenties heeft gehad, omdat hij geen algemeen directeur meer is met statutaire status.
Ja, ja.
Dus
de titulaire directeur heeft de status van een gewone werknemer.
Ja,
organisatie.
Ja, want dat is ook een benoeming die in formele zin door de directie wordt verricht. En niet via de RFC loopt, zoals een statutaire directeur. Dus, op papier heeft hij gewoon wat minder strepen op zijn jasje. Maar ik denk dat hij in de praktijk gewoon all-out kan functioneren.
Ja. Ja, grap, die woorden, strepen op zijn jasje, die gebruikte hij zelf ook voor de camera van AT5 na afloop van de bijeenkomst van gisteravond. Toen zei hij ook dat het hem niet zo om strepen op de jasjes te doen was, maar dat we gewoon aan de gang moeten met spelers en Ajax beter moeten maken, et cetera. Er was een verzoenende toon in elk geval naar buiten toe. Job, denk jij dat dit een goede oplossing is?
Ik denk dat het een goede oplossing is. Grote vraag is natuurlijk, had je deze oplossing niet eerder kunnen bedenken? Feitelijk, wat er nu gebeurd is, had je 3 weken eerder ook kunnen doen. Bas en ik spraken een aantal leden van de vereniging die bij de vergadering van gisteravond waren uitvoerig. En die zeiden ook, ja, we snappen eigenlijk niet zo goed waarom dit niet eerder had gekund. En de vragen van ons daarover aan de RVC, die leidden eigenlijk niet tot een bevredigend antwoord. Want wij begrepen dat Kroes 3 weken geleden, toen die vermeende handel met voorkennis naar buiten kwam, ook al had gezegd, nou, we kunnen met z'n tweeën naar de AFM gaan, wat nu gebeurt. En ik kan ook kijken of ik dat niet in een andere, of ik niet in een andere functie mijn werk kan doen. Wat nu is gebeurd. En als algemeen directeur met een statutaire functie, had hij toch al gezegd dat hij zich vooral ging bezighouden de komende zomer met de transfermarkt. Dus er verandert op dat gebied eigenlijk niet zoveel. Waarom zo moeilijk als het ook makkelijk had gekund? Die vraag blijft bij mij ook een beetje hangen.
Ja, had dit niet eerder gekund?
Je hebt natuurlijk kostbare weken verspeeld. Hè, want andere clubs, daar lees je allerlei veranderingen in de selectie voor volgend seizoen over. En bij Ajax heeft dat gewoon weer stilgelegen. Alsof er niet een enorme verbouwing voor de deur staat. En wat ik heb begrepen is dat ook een vraag vanuit de leden gisteravond, waar Leo van Wijk en Michael van Praag namens RFC niet goed uitkwamen. Van waarom heb je dit nou niet 3 weken eerder bedacht? En op de vraag, had je met de kennis van nu nou niet anders geopereerd? En afgezien van die harde toon op 2 april, die werd ontkennend beantwoord. En ja, dat laat zich lastig rijmen met de uitkomst waar gistermiddag toe besloten is.
Ja, het was die stelligheid van Michael van Praag die ter discussie stond in zijn interviews op 2 april. Want toen barstte de bom over Alex Kroes. Toen gooide hij, dat hebben we ook hier in de podcast vastgesteld, meteen de deur dicht en zei hij: er is geen weg terug. Ajax is geen speeltuin, gevraagde uitspraak. De deur zat dicht en er was geen weg terug voor Alex Kroes. Die blijkt er nu wel te zijn, terwijl er aan de situatie eigenlijk niks veranderd is. Dat is
ja, en hij heeft ook precies de suggestie van Job gebruikt om te spreken van voortschrijdend inzicht.
Ja.
Tegelijkertijd denk ik dat zijn positie totaal onhoudbaar is.
Ik zal het nog sterker maken. Een paar weken geleden in deze podcast had jij de woorden voortschrijdend inzicht al gedropt. Dat hij die van stal zou kunnen halen. En ik gooide daar bovenop dat hij ging gebruiken. Je moet niet doof zijn voor de sentimenten van et cetera. Beide heeft hij gezegd.
Buigend riet ook, of niet?
In de wandelgangen hoorde je toen al van, nou ja, Van Praag is buigend riet, dus dat gaat het probleem niet zijn. Dat is inderdaad gebleken. Maar kijk, wat gisteren is wel gevraagd aan Van Praag, Van Wijk en Kroes, voor kunnen jullie nog door 1 deur? Want er is natuurlijk wat gebeurd tussen die mannen. En Kroes heeft gezegd, nou, ik heb geen rancune. Ja, dat snap ik wel, want er is 1 winnaar en 1 verliezer in deze strijd. En Kroes is toch die is weliswaar gebutst door alles wat er gebeurd is. Maar hij is uit dit potje armpje drukken als de grote winnaar uit de strijd gekomen.
Ja.
En Van Praag en Van Wijk hebben ook wel gezegd van, nee, natuurlijk kunnen we met elkaar door 1 deur en we hebben alle vertrouwen in de koers van Alex. Ja. Kijk, zij zijn toezichthouders. Zij zijn in feite de baas van Alex Kroes. Deze hele episode heeft bewezen dat als het erop aankomt, Kroes veel meer power kan genereren dan die mannen in de RFC.
Ja.
Stel je nu voor dat Kroes straks als directeur een of ander plannen heeft. Hij wil een oude speler voor veel te veel geld halen. Ik zeg maar wat. Waar de RFC twijfels bij heeft en zich tegen wil verzetten. Dan zou ik als Kroes zeggen, weten jullie wel zeker dat je deze strijd met mij wil aangaan? En dan binden die mannen wel in. Er is geen level playing field meer. Ze hebben geen positie meer ten opzichte van de technische directeur die ze moeten controleren. Dus de bestuursraad moet hard op zoek naar opvolgers in de RFC.
Tegelijkertijd werp ik daar dan even tegen in. Zit Kroes nu in de situatie dat als hij die oude speler voor veel te veel geld wil halen, dat hij 2 handtekeningen nodig heeft die hij in zijn eerdere rol niet nodig zou hebben gehad? Dus
ja, maar dat zijn handtekeningen van mensen die feitelijk niet over voetbal gaan. Het zijn handtekeningen van of Menno Gele of Suzanne Lendering.
Ja.
Die ten tijde van Muslin dat ook nogal veel handtekeningen
die
hebben
tekenen
gezet.
Tekenen bij het kruisje volgens mij. Ja. Dus dat lijkt me niet zo'n probleem.
Hendricks was daar overigens ook bij.
Het klinkt altijd wat kinderachtig om in dit soort zaken over winnaars en verliezers te spreken. Maar zie jij dat ook zo, dat Alex Kroes hier de winnaar is en de RVC dus de verliezer van deze kwestie?
Nou ja, dat zie ik zeker zo. Alex Kroes is verzocht om in het belang van Ajax op te stappen. Notabene. Ze hebben hem gevraagd, Alex, je hebt de club veel schade toegebracht. Zou je willen opstappen? En toen heeft hij gezegd, nee, dat doe ik niet. En vervolgens mag hij terugkeren.
In het belang van Ajax.
In het belang van Ajax. Dus ja, dan ben je wel de winnaar. Dat is heel eenvoudig, denk ik.
Ja. Ja, evident. Over opstappen gesproken. Gisteravond kwam wel naar voren dat AFM in de onderzoek er dus inderdaad gaat komen. Dat gaat lopen. Daar kan tijd overheen gaan. En dat ook de mogelijkheid er is dat daar tot een veroordeling van Alex Kroes leidt. Of in elk geval een AFM-veroordeling. Ja. Dat die inderdaad stellen dat er onoorbare feiten zijn gepleegd. En dat Alex Kroes dan alsnog van het toneel verdwijnt, als dat het geval is.
Dat heeft hij zelf gezegd ook.
Dat heeft de RVC ook gezegd. En dat heeft ook Alex Kroes gezegd na afloop voor de camera's van AT5. Is niet geheim. Dat heeft hij zelf ook gezegd. Als dat eruit komt, dan stap ik op.
Ja.
Dat is een zwaard van Damocles dat boven de club blijft hangen.
Nou ja, kijk. Je hebt in ieder geval voor de korte termijn, ook in het topvoetbal is de korte termijn belangrijker dan de lange termijn.
Ja.
Op de korte termijn heb je een binnenboord. En de belangrijke transferzomer die eraan komt, die kan je door gaan lopen met Kroes aan het hoofd. Dus dat is geregeld. Tegelijkertijd denk ik dat het niet onverstandig zou zijn om je voetbalknow-how ook in de directie op peil te houden. Dus als je op zoek gaat naar een algemeen directeur, dan is het wel prettig als dat iemand is die ook een achtergrond in voetbal heeft en niet een pure manager zou zijn. Dat lijkt me verstandig. Maar kijk, zo'n onderzoek, dat kan zo anderhalf jaar duren.
Ja, ja.
Ja, dat is dat is bij Ajax een eeuwigheid natuurlijk.
Ja, en tot die tijd is hij aan boord en kan hij zijn gang gaan. Wat heeft dit voor implicaties voor de Raad van Commissarissen? En dan bedoel ik de twee grote kopstukken van Praag en Van Wijk die er al zitten. En de nieuwe commissarissen die er nog moeten komen.
Ja, er moeten nieuwe commissarissen komen. En de wat Bas net ook zei, zeg maar de kopstukken van Praag en Van Wijk. Ik denk dat die op vrij korte termijn plaats zullen maken. En ik begreep dat Van Wijk, die eigenlijk min of meer is ingevlogen vanwege dat KPMG-rapport, dat hij na de aandeelhoudersvergadering van 21 mei maar toch wel het mooi geweest vindt en daarmee wil stoppen. In tegendeel tot Van Praag, die er wel langer wil zitten, is de indruk van velen. De bestuursraad heeft eerder alles met hem gezeten en gezegd, ja, oké, dan mag je aanblijven tot het 125-jarig bestaan volgend jaar. Maar of hij dat gaat halen, betwijfel ik. Ik hoorde dat de wens wel is om, als het nieuwe seizoen gaat beginnen, ook een nieuwe RVC te hebben. En er wordt al gezocht naar vervangende RVC-leden.
En de enige die blijft is Danny Blind.
Ja.
Ja. Ja.
Er stond ook heel expliciet in dat persbericht van Ajax. Dat Kroes heel veel zin had om te werken met Van Gaal, die nog technisch commissaris is officieel, dus die blijft ook.
Nou, extern adviseur van de RVC.
Ja. Sorry, ik zei dat klopt. Hij is technisch adviseur extern van de RVC.
Ja.
En Blind ontspringt de dans een beetje.
Maar overigens sprak ik na afloop even Ernst Boekhorst, de voorzitter van de bestuursraad. En die zei dat hij wil breken met wat hij de wegstuurcultuur noemde. Ik geloof dat hij iemand citeerde uit de vergadering. En hij vertelde dat er iemand was geweest die had opgesomd wie er de afgelopen 2 jaar allemaal zijn gekomen en weer vertrokken. En dat je daar niet gelukkig van wordt. Daar kan ik me ook veel bij voorstellen. Ik hoorde ook weer gemoor over financieel directeur Suzanne Lenderink, omdat zij eind vorig jaar op 2 verschillende vergaderingen omstandig uit de doeken heeft gedaan dat de hele transferprocessen met Mislintat om door een ringetje te halen waren. En Van Wijk moest gisteren erkennen dat een papieren werkelijkheid is die zij schetste en dat de praktijk anders is geweest met Mislintat. Kan je zeggen, oké, dan heeft Lendering de zaak voor het lapje gehouden. Dus ik proef ook wel bij leden het idee dat Lendering misschien ook maar eens moet vertrekken. Maar ja, je moet op een gegeven moment paal en perk stellen aan het eindeloos wegsturen van mensen. Ja. Dat heb ik al eens eerder gezegd hier. Ja. Je kan niet die club besturen door mensen weg te sturen.
Van Praag zei het voor de camera van AT5 ook. Dat iedereen met wie je het niet eens bent, maar moet oprotten bij Ajax altijd. En dat misschien eens een cultuur is waar een beetje een einde aan moet komen. Is ook wel opportun voor hem om dat op dit moment te zeggen.
Ja. Maar als je naar die hele situatie gaat kijken, dan vind ik het toch vreemd dat de RVC, met de kennis van Kroes, dat ze dat niet op voorhand hebben gedeeld met de bestuursraad. toch een beetje de machtigste factor binnen de club. Dat de directie die een flinke klap krijgt door het wegsturen van Kloes, daar ook niet zeg maar kort van tevoren fatsoenlijk over is geïnformeerd. Ja, je neemt een hele rigoureuze beslissing en die heeft invloed op heel veel facetten. En dat is toch een beetje onderdacht gegaan volgens mij. Kijk, als je dan de wens uitspreekt dat mensen niet de hele tijd weggestuurd worden, wat ik begrijp, dan zou je ook wensen dat er een groep zit die wat meer samenwerkt of wat meer de verbinding zoekt.
Ja, het gegeven dat in dat persbericht van 2 april, waarin Kroes de wacht werd aangezegd door de RVC, stond dat hij, er was sprake van handel met voorkennis. En daarin stond ook te zien, dat is een strafbaar feit. En dat is een volstrekt overbodige zin. Dat was helemaal niet aan hun, omdat de ja, het is zo, maar het was volstrekt overbodig om dat op dat moment daar neer te zetten. Je had het persbericht ook de deur, had prima de deur uitgekund zonder die constatering.
Ja.
Maar met die constatering erin geef je wel een bepaalde kleur aan je communicatie. En zet je Kroes op een bepaalde manier neer. En maak je de botsing, het conflict, de confrontatie veel groter dan nodig is. En dat voor door de wol geverfde commissarissen, ja, dat is gewoon een blunder.
Ja, ja. Nu was er gisteravond, verscheen al heel snel in de media dat Van Praag tijdens de bijeenkomst excuses maakte. Dat bleek allemaal wat genuanceerder te liggen. Hij maakte specifiek excuses voor 2 woorden die hij gebruikt had over Alex Kroes. Namelijk, hij had gezegd in dat interview op 2 april, denk ik dat het geweest is, dat Alex Kroes dom en naïef was geweest. Hij bood voor die woordkeus zijn excuus aan, of betuigde in elk geval de spijt dat hij die woorden gebruikt had. Want hij legde uit, dat waren ten eerste woorden die Alex Kroes zelf gebruikte over zichzelf. Daarom herhaalde hij ze als het ware. En het was zijn bedoeling geweest om daarmee de zaak een beetje te downsizen, zoals hij het noemde. Hij legde uit dat er in zijn omgeving veel mensen waren die het meteen over hele zware straffen hadden. Enorme boetes en gevangenisstraf voor Alex Kroes. En dat het Van Praag's bedoeling was om met die woorden dom en naïef daar het gewicht iets van af te halen en de boel te downsizen. Dat is ook weer niet een echt excuus, Job.
In
ieder geval niet voor het handelen van de RVC.
Nee, dat klopt. En het bevreemde hij wel, moet ik zeggen. Omdat hij in een bijeenkomst met de pers, waar ik ook bij zat, niet alleen dit gezegd heeft over Kroes, maar ook gezegd heeft dat hij toch wel een beetje lichtzinnig van karakter was. Omdat hij in een boek van Menno de Galan over misdintat ook dingen verteld heeft. En daar is hij naderhand op aangesproken door de RVC. En toen, ik heb gisteren...
Misdintat een meesteroplichter
noemde. Meesteroplichter, charlatan. De RVC, dus Van Praag, heeft Kroes daar toen op aangesproken. En Van Praag schetste dat Kroes daar lichtzinnig mee omging. En zei, ja, dat waait wel weer voorbij en zo. Dus het was meer dan die woorden dom en naïef. Het is een beetje een makkelijk geitenpaardje voor Van Praag om excuses aan te bieden voor het feit dat zijn woorden door anderen verkeerd geïnterpreteerd zijn.
Ja.
Dat zijn niet echte excuses, terwijl er wel reden voor is volgens mij. Omdat die 131 leden in die brief ook schreven van ja, hij heeft wel, het is wel een soort karaktermoord geweest. Dat heeft hij veel te zwaar aangezet als ervaren bestuurder.
Ja. En die karaktermoord op Kroes pleegde die eigenlijk tegenover jou tijdens die persbijeenkomst door Kroes weg te zetten.
Dat was heel duidelijk. En de rest, ik was daar overigens niet de enige in hoor, die dat zo ervoer. Collega's hadden het ook, die dachten, ja, moet dat zo hard? Moet je op zijn graf dansen? Dat is een beetje de vraag. Dat hoeft er niet, denk ik.
Ja, ja. Denk jij, Bas, dat eigenlijk beide, Kroes en de RVC hier beschadigd zijn uitgekomen? En dus de club?
Nou, Kroes ook. Kijk, de RVC hebben we het over gehad. Dat is evident. Maar Kroes is natuurlijk ook gebutst. Die is toch, het beeld is toch geweest dat hij vrij roekeloos met zijn aandelen heeft omgesprongen. Dat ligt een beetje in het verlengde van het verwijt wat Van Praag maakte. We hadden laatst een goede ingezonde brief van een lezer die zei, ja, eigenlijk moet, dit is gewoon opgelost als Van Praag zijn excuses maakt, maar dan moet Kroes excuses maken aan Mislintat. Want die heeft die meesteroplichter genoemd. En na het KPMG-rapport weten we dat daar geen bewijs voor is. Maar het geeft wel een beetje aan dat Kroes wel eens uit de heup kan schieten. En Nou, wat er nu gebeurd is, kan hij zich geen enkele misstap meer permitteren. Hè, met een lopend AFM-onderzoek boven de markt. Er hoeft maar iets op te duiken uit zijn zaakwaarnemersverleden. En je hebt de poppen weer aan het dansen.
Ja.
Dus in die zin is hij is de winnaar van deze strijd. Maar hij is er ook niet ongeschonden uitgekomen.
Nee, en er blijft, als je het over dat KPMG-rapport hebt. Dat heeft Ajax niet openbaar gemaakt. Dat kan niet naar buiten, omdat er privacygevoelige informatie in staat. Omdat er gevoelige bedrijfsinformatie in staat die met concurrentie gevoelig kan liggen. Daarom kan dat rapport niet in zijn geheel integraal naar buiten. Kroes, hebben we hier vastgesteld, die heeft ook dat rapport niet willen onderschrijven. Dat blijft ook zo, nu die weer terug is. Is dat nog een lastige factor?
Ik hoop dat iedereen denkt dat het nu een beetje met een sisser afloopt.
Ja.
En dat ze daar niet meer in die vlek gaan wrijven. En dat die aandeelhoudersvergadering van 21 mei min of meer in relatieve stilte voorbij gaat. Maar Kroes gaat daar zijn vingers niet meer aan branden. Dat wilde hij op voorhand al niet. Maar de RVC volgens mij ook niet meer.
Nee.
En ik moet wel zeggen dat ik het ongelooflijk vind dat zo'n rapport, dat daar zo'n sommige tekst van naar buiten komt, die alleen meer vragen oproept dan ze beantwoordt. Doe daar geen rapport.
Ja. 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 Het viel op dat de toon gisteravond toch wel verzoenend was, zeker van de zijde ook van de bestuursraad. Ernst Boekhorst die probeerde ook monter de blik naar voren. En laten we verder gaan en elkaar respecteren, et cetera.
Ja, maar de brief waarmee de bestuursraad vorige week, dacht ik, naar buiten trad en de RVC opriep standpunt over vertrek van Kroes te herzien. Die is naar buiten gecommuniceerd. Dat was natuurlijk een snoeiharde boodschap van de grote aandeelhouder aan de RVC.
Ja.
En daarmee werd er zoveel druk op het proces gezet dat buiten het buigend riet van Praag ook Leo van Wijk wel zijn standpunt moest gaan herzien. De verhoudingen zijn binnenskamers enorm op scherp gezet. Ook doordat de bestuursraad zich gebruskeerd voelde, dat ze niet waren geïnformeerd voorafgaand aan persbericht van 2 april. Dus ik snap wel dat Boekhorst probeert, en plein publiek, ook al was het een besloten vergadering, maar met al die leden, een beetje diplomatieke, kiest voor een diplomatieke taal en probeert de zaak een beetje te sus.
Ja.
Dat lijkt me zo'n rol.
Ja,
ja, ja. Ze hebben eerst het pistool op tafel gelegd. Toen deed iedereen wat ze wilde. En toen zeggen ze, nou jongens, laten we elkaar een hand geven.
Ja, blij dat we tot een oplossing zijn gekomen.
Dat is natuurlijk wel een beetje wat er gebeurd is. Want ze hebben de druk enorm opgevoerd.
Ja, deze hele episode maakt natuurlijk ook wel duidelijk dat de bestuursraad en de vereniging Ajax de touwtjes in handen heeft op een manier die ik denk in de historie van de club niet zo vaak zo duidelijk naar voren is gekomen. Je hebt altijd verschillende stromingen, fracties. Hangt af van een trainer, technisch directeur, algemeen directeur. Maar de vereniging calls the shots op dit moment.
Ja, ja, duidelijk gewonnen in die zin. Alex Kroes gisteravond voor de camera's, die gaf meteen ook weer, dat heeft hij al eerder, zijn woordgrapje, dat het niet meer over Alex, maar over Ajax moet gaan. Dat we gauw aan het werk moeten. Dat de spelers moeten komen. Er moet een nieuwe trainer komen, et cetera, et cetera. Denk jij dat hier nu, Job, dat er een werkbare structuur is neergelegd waarin het inderdaad weer over voetbal kan gaan? Is dit de laatste keer dat we hier in Brani over zitten te praten, denk je?
Nee, ik denk niet dat het de laatste keer is dat we in een podcast over Ajax, over de governance van Ajax gaan praten. Dat blijft altijd een thema.
Maar even serieus, deze zaak, deze kwestie. Is dit nu naar bevrediging afgerond of is het to be continued?
Ik denk dat de zaak is afgerond zodat de Kroes aan de gang kan. Op technisch vlak. Maar ik denk dat, dat we het nog wel een keer gaan hebben over nieuwe commissarissen en wat dat dan betekent. En over het AFM-onderzoek ook nog wel. Maar voor de zomer, voor de time being, kan hij aan de gang.
Ja.
Hij kon na de vergadering met potten bellen als dat nodig was.
Ja, ja. Komen we zo op. Bas, laatste vraag aan jou over deze zaak. We hebben hier in de podcast ook wel besproken dat de bestuursraad heeft de macht om de RVC weg te sturen. Dat hadden ze ook met de resterende commissarissen van Praag en van Wijk kunnen doen. Maar dan krijg je de situatie dat de ondernemerskamer een nieuwe RVC gaat aanwijzen en je eigenlijk de controle over je bedrijf volledig kwijt bent. Was dat niet een stok die toch ook de RVC in handen had? De wetenschap van de vereniging zal ons ook weer niet volledig willen wegsturen.
Nou, volgens mij had je ook kunnen kiezen voor een optie waarbij je gewoon een klemmend beroep doet op de zittende commissaris om de eer aan zichzelf te houden. En dat was de enige juridische constructie waarbij je de ondernemingskamer buiten de deur zou houden.
Ja.
Als Van Praag en Van Wijk zelfstandig hadden besloten af te treden, dan had je meteen opvolgers kunnen benoemen die de bestuursraad zelf naar voren schoof. En als ze gedwongen waren geweest om het op een motie van wantrouwen aan te laten komen, dan was de RVC ook weg geweest. Alleen dan had de rechter bepaald wie er zou komen te zitten en was de bestuursraad het stuur van Ajax, van de auto Ajax, kwijt geweest.
Ja, precies.
Maar dat had je dus kunnen ondervangen door een klemmend beroep te doen op Van Praag om zijn Ajax hart te laten spreken. En dat lijkt me moeilijk, omdat ik denk dat moeilijk was geweest voor hem om naast zich neer te leggen. Want dan had hij toch het verwijt kunnen krijgen. Wat de bestuursraad ook wel riskeerde. Maar ik denk dat die bal wel richting Van Praag was gegaan. Dat hij de club in brand stak en ervoor zorgt dat er allemaal buitenstaanders binnenkomen die niks van Ajax weten, et cetera.
Ja.
Zo.
Ja.
De RVC had zeg maar de tactiek van de verschroeide aarde kunnen toepassen. Als je zegt van wij zeggen het vertrouwen op in de RVC als bestuursraad. En als die verschroeide aarde dan plaatsvindt, ja, dan kom je bij die ondernemingskamer, de nucleaire optie. Hebben we dat ook wel eens genoemd.
De nucleaire optie. Ja. Goed,
dat kun je dus voorkomen door door een klemmend beroep te doen. Maar goed, zover is het allemaal niet gekomen. Maar ik sluit niet uit dat het de komende weken, maanden toch wel met zachte hand wel een beetje de bedoeling is dat er nu RVC-leden komen.
Ja, ja. Daar gaan we natuurlijk in de gaten houden wat daar gaat gebeuren. Voor nu is er die toch wel door iedereen gekoesterde oplossing. In ieder geval was er een soort bereidwillige toon om van deze gevonden oplossing iets te maken de komende tijd. En we zullen zien wat dat gaat opleveren. En dan maken we de brug naar het volgende onderwerpje en dan komen we bij jou, Bart.
Ja.
Want Alex Kroes verscheen voor de camera na die bijeenkomst op de toekomst van gisteravond. En het ging direct over de nieuwe trainer en daarbij viel de naam van Graham Potter. De Engelsman. Hij glimlachte veelbetekenend en zei dat insinuaties waren. Lachte daar veelbetekenend bij. Het is een serieuze optie. Is serieus ter sprake. Wie is Graham Potter? Kun jij als kenner van het Engelse voetbal daar ons iets over vertellen?
Hij heeft niet een enorm grote carrière gehad. Al wil dat niet per se zeggen dat het geen goede trainer is. Sterker nog, heel veel goede trainers hebben vaak niet de meest grote carrière als speler gehad, vind ik.
Denk aan Frits Korbach. Nee.
Nee, maar er zijn er wel een paar op toen. En Erik ten Hag is ook niet per se
zeker
de grootste carrière. Heeft
Louis van Gaal, Guus Hiddink, et cetera. Ja. Er zijn veel trainers. Ja.
Ja. Maar hij is na zijn spelerscarrière hier als trainer begonnen bij het Zweedse Östersunds.
Hoe kwam die man in Zweden?
Via een vriend die kende van Boston United FC, zoiets was dat. Toen is hij dus in Zweden gaan coachen bij een club die op dat moment op het vierde niveau speelde. En eigenlijk elk jaar promoveerde hij tot hij in de eerste klasse kwam, het eerste niveau van Zweden.
Een soort knoetsen, eigenlijk.
Ja, misschien in dat opzicht kun je het een beetje vergelijken inderdaad. En hij heeft ook de Zweedse beker gewonnen. Daar dus in Europa League gaan spelen met Östersunds. En hebben ze onder meer Galatasaray toen verslagen in de pool met onder meer Bilbao zijn ze doorgegaan. Toen werden ze uiteindelijk uitgeschakeld door Arsenal. Maar wisten ze wel een van de twee wedstrijden tegen Arsenal wist hij te winnen. Notabene in Londen. Ja, dus dan op een gegeven moment komt hij de radar te staan. En toen is hij naar Swansea gehaald. Met die club eindigde hij als 10e in de championship. Maar werd wel de kwartfinale van de FA Cup bereikt. Werd net aan verloren toen van Manchester City met 3-2. Dus hij kwam er ook toen in Engeland goed op te staan. Toen is hij naar Brighton gehaald. En Brighton was toen nog niet het Brighton zoals we dat nu eigenlijk kennen. Brighton is eigenlijk een vrij kleine Engelse club. Die nog niet eens heel lang in de Premier League speelt. Dus in die tijd was er heel wat als Brighton zich wist te handhaven. Nou, dat ging eigenlijk vrij makkelijk. Ook met goed voetbal. En eigenlijk in zijn laatste seizoen, toen wist hij het goede voetbal ook te koppelen aan steeds betere resultaten. En toen werden ze op een gegeven moment ook 9e. Wat voor Brighton gewoon een goede prestatie toen was.
Ja.
Ja, maar dat deden ze dus echt met goed voetbal. Ook goed positiespel. Ik vond Brighton in die tijd echt goed in balbezit spelen ook. Er zat gewoon echt lijn in het spel. En ze wisten ook, menig topclub op een gegeven moment echt te verrassen. Dat ze op een gegeven moment...
Kun je zeggen dat Potter daar de basis heeft gelegd voor wat er uiteindelijk onder de Zerbi is gaan bloeien? Bij Brighton?
De Zerbi is vorig seizoen 6e geworden. Dus de Zerbi heeft die lijn doorgezet. Potter heeft het ingezet. Al moet ik wel daarbij zeggen dat Brighton wel meer is dan alleen een Potter en een de Zerbi. Brighton is wel een club waar een heel goed scoutingsnetwerk achter zit. Het Moneyball wordt dat genoemd. Scout echt op data. En ze halen de spelers die niet heel bekend zijn, die uitgroeien tot grotere spelers die ze dan weer verkopen aan andere grotere clubs.
Ja, hij is een Moneyball-gelovige, deze Potter.
Ja, dat vind ik een goede vraag, want het is meer dat Brighton dat doet. En hij is daar als coach dus in meegegaan. Maar of hij dat zelf daarachter staat, hij heeft er profijt van gehad, laat het zo zeggen. Maar of hij echt zelf van de Moneyball,
weten niet of hij dat naar alle volgende clubs heeft meegenomen.
Nee, hij is daarna naar Chelsea gegaan. Ja, en dat hij daar niet is geslaagd, dat vind ik niet per se aan Potter zelf liggen. Omdat Chelsea sinds de hele gebeurtenissen met het vertrek naar Abramovic is het een hele rare club geworden. Die club koopt spelers alsof het niks is. Het is bijna sport bij Chelsea om spelers voor 100 miljoen euro te kopen, zeg maar. Zie daar maar eens te werken met de selectie die totaal niet in balans is. En dat het niet gelukt is daar met hem bij Chelsea, dat kun je niet hem verwijten, vind ik. En daarom vind ik meer dat je moet kijken hoe hij het heeft gedaan bij Brighton en ook bij Ostersoens. En daar heeft hij gewoon echt heel goed gedaan. Ostersoens heb ik niet...
Wel bij kleine clubs vanuit een bescheiden underdog-positie.
Ja.
En dat is toch ook een gegeven waarbij Ajax dan vaak toch een klein puntje van twijfel over wordt uitgesproken. Wat voor type man is het eigenlijk?
Hoe hij altijd langs de lijn overkwam, was wel zo'n hele rustige trainer. Die af en toe wel bevlogen kan zijn, maar wel gewoon een rustige man die niet geen hele gekke dingen doet, zeg maar. Nee. Is wel iemand die sociaal sterk, bescheiden...
Want hoe ging hij toen bij Chelsea om toen het minder ging? En daar had hij natuurlijk de druk van de Britse media op zich.
Ja.
En dat hebben we bij Maurice Stijn gezien. Dat best ingewikkeld kan zijn als je niet een door de wol geverfde coach bent. Hoe is dat hem vergaan?
En zover ik dat heb kunnen volgen, bleef hij er gewoon rustig onder. En is hij niet gaan met modder gaan gooien en zo. Hij is wel een chique Engelsman, zeg maar. Dus hij is niet... niet andere mensen gaan beschadigen. Dat heb ik niet meegekregen toen in ieder geval.
Hoe serieus is het eigenlijk, Job? Weet jij daar iets van?
Nou, ze hebben een bot op hem gedaan. Of ze hebben gevraagd of hij wilde komen voor een salaris. Maar er was nog een flink gat tussen vraag en aanbod, begreep ik.
Als salaris heb je het dan over?
Ja, ja. Hij staat niet onder onder contract bij een club nou. Dus hij is transfervrij.
Maar ik ben dan wel benieuwd wat hij wil gaan verdienen bij. Want volgens mij verdient hij bij Chelsea 16 miljoen per jaar.
Ja.
Dat kan Ajax dat natuurlijk Ajax nooit betalen. Niet, maar, nee. Waar moet je dan aan denken? Voor een trainer van Ajax een 1,5 miljoen per jaar misschien. Maar dat vind ik al heel veel geld.
Dat is ook heel veel geld.
Ja. Ja.
Dat zou Ajax denk ik in de huidige omstandigheid al te veel vinden.
Dat denk ik ook.
Dus dat is wel echt een groot gat in salaris.
Ja, nou goed. De vraag is nou of Ajax doorschakelt naar andere trainers. Of dat ze toch nog een keer met hem gaan zitten. Of het bod nog een beetje ophogen. Maar goed, ik ken hem ook nog niet zo goed. Er is een boek over hem verschenen, of van hem zelfs, geloof ik. Dat moet ik eens gaan lezen. Maar Weet jij of het de vakidioot is waar Menno onder andere regelmatig voor gepleit heeft hier in deze podcast?
Dat denk ik wel, ja. Zo schat ik hem wel in, ja. Als je ziet hoe hij het met Brighton bijvoorbeeld heeft gedaan. Ja, daar zat zo'n goed systeem in. En op een gegeven moment maakte het bij Brighton ook niet uit wie er nou speelde. Iedere speler wist precies wat hij moest doen. Ze voerden allemaal echt heel gedisciplineerd hun taken uit. Dus dan krijg ik wel het idee dat hij er wel echt in zo'n selectioneel speelplan erin kan slijpen. En daarbuiten ook dat de spelers gewoon de discipline hebben om goed te kunnen presteren. En dat ze allemaal conditioneel top zijn. Dat viel toen bij Brighton ook wel op. Alleen je ziet bij Brighton nu dat ze met Europees voetbal erbij, dat er heel veel blessures ontstaan, dat ze dat nog niet aankunnen. Maar toen ze geen Europees speelden, toen was Brighton gewoon echt een topfit elftal. Die konden blijven gaan. En,
wordt, wie weet, vervolgd. De naam van Erik ten Hag zingt ook rond. Dat Ajax op Erik ten Hag zou willen wachten, et cetera. Wat is dat nou weer? Zit daar iets van een kern van waarheid in?
Dat Ajax op hem wil wachten, dat geloof ik wel. Maar of hij naar Amsterdam zou komen nog een keer, dat betwijfel ik.
Ja.
Maar ik zou het ook niet doen als ik ten Hag was. Omdat je kiest op een gegeven moment een hele succesvolle periode bij Ajax om de club te verlaten. Dan ga je naar Manchester United. Dat is vooralsnog geen succes. En ik denk ook niet dat United met hem verder gaat. Maar ik denk dat ten Hag wel de intentie heeft om wel te slagen bij een grote buitenlandse club. Of die in Engeland gaat zijn of misschien wel in Duitsland bijvoorbeeld. Dan zie ik hem dat eerder doen dan dat hij nu weer terug gaat naar Ajax.
Ja, kans lijkt mij echt zo klein dat hij terug naar Nederland.
Ja, ik zie ten Hag ook wel in Duitsland op een of andere manier.
Ja.
Toch?
Ja, ik denk dat hij daar qua taal het ook iets makkelijker gaat krijgen.
Ja, qua mentaliteit zit het ook prima daar.
Ja. Ja.
Het sluit mooi aan.
Ik kan mooi in Haaksbergen wonen. Hè, als je in het Roergebied ergens zit. Dat is wel wat voor Erik. Oké, we laten dit even rusten. Want dit is natuurlijk allemaal voorlopig nog speculatie. Ja. Wie volgend jaar de trainer van Ajax wordt. Er worden namen genoemd. Veel meer dan dat is het nog niet. Het geval Potter gaan we in de gaten houden.
Ik maak even een bruggetje naar Duitsland. Ik vond het toch ook wel ongelooflijk dat misschien dat er gewoon aangesteld wordt bij Dortmund weer.
Ja.
Die hebben even het rapport afgewacht. En ineens is hij, hij is niet echt technisch directeur, want hij valt echt onder een grotere Lars Rieken. Die wordt daar sportchef. Daar valt hij onder.
Ja.
Dus hij heeft een minder invloedrijke positie dan hij bij Ajax had. Maar toch.
Weet je, hij gaat wel over het aan- en verkoopbeleid van de selectie, las ik.
Ja.
Maar met zo'n sportchef erboven, dat is precies hoe je moet neerzetten volgens mij. Want hij heeft bij Ajax, was hij eigenlijk zelf de sportchef en bepaalde hij alles zelf. En dan zie je dat het misgaat en dat hij wel leuke individuele gevalletjes weet te vinden. Maar dat hij niet een oog heeft voor hoe een selectie in elkaar moet steken. Dat het daar is misgegaan. Als daar een figuur als die Lars Rieken boven zit en je maakt van Mislintat dat in feite een soort opgepimpte scout.
Ja.
Dan kan die natuurlijk wel degelijk leuke spelers vinden.
Ja, dus dat er ook een keer iemand nee zegt als hij een speler voorstelt. Dat idee.
Dit gaan we niet doen, Sven.
Ja,
precies. Ja, dat heeft er bij Ajax aan ontbroken. Hey, ik wil nog even naar het voetballen toe, want die bal die moet ook nog even rollen in deze podcast.
Ja.
Ik zei het al, Ajax Excelsior, door alles wat er gebeurd is, het voelt alweer heel lang geleden, maar het is het niet. Het is eergisteravond. 2-2 voor de, geloof ik, 150ste keer dit seizoen speelde Ajax 2-2. En opnieuw tegen een wat je toch wel kleine tegenstander zou mogen noemen. Diep teleurstellend resultaat weer. De vijfde plaats is vooralsnog in handen. Maar NEC kan die overnemen door dit weekend op zondag van AZ te winnen. Dan zou Ajax naar de zesde plaats zakken. En dan dringt zich de vraag op, hoe moet dit elftal in godsnaam nog vijfde worden, Bart?
Ja, je zou inderdaad denken, als je het schema ziet van die laatste vier wedstrijden. Als je van Twente wint, dan met Excelsior, Volendam, Almere en Vitesse. Dat je denkt, ja, die vier zou je normaal gesproken winnen. En als je het programma van AZ ziet, denk je, nou, misschien is er nog wel een kans dat je zelfs vierde wordt.
Ja.
Maar ja, bij dit Ajax is niks zeker dit seizoen. En dan, ook die laatste drie wedstrijden. Het is geen garantie dat je die wint. Terwijl je normaal zou denken, nou, die laatste vier wedstrijden op dat zijn 12 punten.
Ja.
Ja, en nu moet je naar Volendam, die echt voor zijn laatste kansen strijden, volgens mij.
Ja.
Ja, ik moet dat ook nog maar zien. Feyenoord won daar bijvoorbeeld ook niet een paar weken geleden.
En tegen Almere, die komen daarna naar de arena. Ja. Is ook al eens 2-2 gespeeld. Dus ja. Er is inderdaad niks zeker. Job, als jij naar Ajax keek woensdag.
Ja.
Had jij nou het idee dat daar een beetje het ballonnetje aan het leeglopen is. En dat de pit er volledig uit lubbert?
Ja, de pit weet ik niet. Maar wel de ideeën. Ik bedoel, ik heb de indruk dat het een beetje van toeval aan elkaar hangt allemaal.
Ja.
En spelers doen wel hun best. Ik heb niet de indruk dat ze er met de pet naar gooien. Maar er zit weinig ideeën achter. En dat komt er ook niet meer in, denk ik.
Ja. Verschrikkelijk moe in het hoofd. Zo komt het
dat,
over.
Ik vond het aan van het schip vond ik het wel merkbaar. Ja.
Ja, maar dat slaat denk ik wel over op zo'n selectie.
Ja,
als de trainer al zo'n gelaten indruk maakt, dan vraag ik me ook af, hoe is hij dan op het trainingsveld? En in hoeverre slaat het over op de spelers? Want de spelers maken ook zo'n enorm gelaten indruk. We hadden het er van tevoren ook al over. Van, stel nou dat je volgend jaar begin je weer op nul. Je hebt een nieuwe trainer, je hebt een nieuwe voorbereiding. Iedereen is op vakantie geweest. Kan je dan met deze groep, met deze spelers beter gaan presteren dan dat je nu doet? En natuurlijk zal het iets beter gaan, maar kan je echt hoge ogen gaan gooien? Dat je minimaal top 3 gaat halen met deze groep?
Nou, ik denk dat het kan.
Ja, denk ik ook.
Als je een goede trainer hebt en een... Ja. Spelers zijn natuurlijk ook al een jaar aan elkaar gewend. Hè. Ze zijn,
ja.
Je zou kunnen zeggen dat ze een soort ontgroening hebben doorgemaakt met z'n allen.
Dat gaat natuurlijk
even
snoeit
diep,
worden.
Even diep zitten met z'n allen en dan word je vrienden en dan gaat het naam beter, dat idee. Maar je kunt hier duidelijk beter mee, ja. Dat denk ik wel.
Als je de zwakste gevallen wegsnoeit, ziet kwijtraken deze zomer, er een aantal gerichte aankopen aan toevoegt, niet 12, maar een aantal gerichte.
Maar,
en een goede trainer voor die groep zet, dan kan daar best een nummer 3, een top 3 club in schuilen.
Ja, en je moet vooral ook een aantal spelers behouden, denk ik. Met name Brobby.
Ja. Ja. Wat nog Ajax zegt.
Maar ik denk zo langzamerhand Rens.
Ja.
Zou dat niet ook heel zonde zijn als die weggaat?
Ja, Taylor.
Ja, dat klopt. Er zijn een paar namen genoemd van spelers die dan deel uit moeten gaan maken van het komend seizoen. Daar stond Rens niet bij.
Nee.
Die heeft een aflopend contract, dus ik ben benieuwd hoe...
Ze zijn wel met hem in gesprek over contractverlenging. En,
ja.
Ja, Rens heeft volgens mij al 130 wedstrijden voor Ajax 1 gespeeld.
Die is 21,
Ik heb nog steeds het idee dat hij heel veel moet leren. Maar dat is ook inherent aan zijn leeftijd. Maar zonder Rens scoor je die 2 goals misschien wel niet tegen Excelsior. Nou, veroorzaakte.
Krijg je ook even schuldig tegen misschien?
Maar...
Hij is in die zin een beetje zo'n typische Ajax-verdediger. Goed aan de bal, fijn in de opbouw. Maar echt verdedigend is het niet zo sterk.
Ja. Een grote Ajax-naam die we hier regelmatig genoemd hebben... als zijnde misschien wel een kandidaat om van de hand te doen. Bergwijn. Die speelt een hoofdrol in deze wedstrijd. De rode kaart, de penalty. Een buitengewoon cruciaal en onfortuinlijk moment, mogen we wel zeggen. Job.
Ja, het is ook een beetje een moment waarop hij te laat komt. Hè? Dus in die zin is het ook wel kenmerkend voor het spel van dit seizoen. Ik geloof dat Ajax al 8 of 9 rode kaarten gehad heeft in totaal.
Het zijn er heel veel,
vooral in Europa.
Europa.
Klopt. Maar goed, hij komt te laat en hij doet iets doms. Iets naïefs.
Het gekke is dus, hij had hem beter kunnen tackelen.
Dom en naïef. Ja, dus in de hele geleding binnen Ajax
gebeurt
het
kwartje viel een beetje langzaam, maar we hebben een thema. Dom en naïef is het thema. En naïef is het thema van deze editie.
Maar hij speelde een grote rol. En ik moet eerlijk zeggen, maar het is mijn persoonlijke mening, ik vind het altijd ontzettend flauw dat je en rood en een penalty tegenkrijgt. Ik vind die regel echt nergens op slaan.
Maar wat ik zei, hij had hem beter kunnen tackelen.
Ja.
Want dan heb je nog de intentie om de bal te spelen. En dan is het geel. Maar als je die intentie niet hebt, dan is het ineens rood. Terwijl de overtreding eigenlijk minder zwaar is.
Ja. Ja. Maar zo werkt het hoofd van een aanvaller die ineens in de verdediging moet dus niet. En die doet dat dan wel. En Ajax meteen eigenlijk gekapseist daarna. Ja.
Maar als je Bergwijn vergelijkt in de wedstrijd tegen Feyenoord, dan slaat hij iemand keihard op zijn hoofd en dan krijgt hij niks voor. Ja, ik kan het niet rijmen.
Ja, ja.
Maar ja, dat was, het was overigens zo dat Ajax voor de rode kaart van Bergwijn ook niet de betere ploeg was. Hè? Nee. Helemaal niet zelfs.
Nee, op het middenveld liep Excelsior beter te voetballen, ja, dan Ajax. Werd, ja, echt uitstekend gespeeld. En ook na die rode kaart en de 1-1 bakte Ajax er eigenlijk heel lang niks van. Totdat er in de slotfase een soort van stoerm en drang ontstaat. En die 2-2 alsnog valt. Maar meer geluk dan wijsheid eigenlijk, hè?
Nou, het was een goede actie van Rens. En die schiet en via de keeper of de paal komt hij dan tegen de voeten van Ekpom aan, die het volgens mij zelf amper door had.
Ja.
Maar inderdaad daarvoor, ja, het was niet... Ja, Telen had nog een goede kans.
Op de lat.
Op,
ja,
de lat.
Ja.
Maar ja, het ging pas lopen toen eigenlijk wat opportunistischer ging voetballen. En dan denk ik, waarom breng je die energie niet vanaf het begin van de wedstrijd? Want het kwam... Ja, vanaf de aftrap merkte je gewoon echt dat er heel weinig urgentie in het spel van Ajax zat.
Ja, weinig urgentie en wat je ook zegt, weinig idee. Ja. Want als uiteindelijk alle noemenswaardige momenten en kansen die Ajax creëert in deze wedstrijd, die vallen in die fase dat het opportunistisch wordt, dan is opportunisme blijkbaar het enige dat Ajax te bieden heeft.
Ja. En misschien moet je dan gewoon zo gaan beginnen. Dat kan ook. Dat je zegt, nou jongens, we gaan hard ons best doen. Dat je het zo simplistisch mogelijk houdt.
Ja, derde divisie Schotland idee en huppatee.
Ja, dat idee een beetje. Dat het aankomt op de zelfredzaamheid van spelers. Nou, en daar zitten er wel een aantal bij. Die zijn wel best wel goed op dat vlak.
Ja.
Maar qua structuren en met plannen het veld ingaan. Ja, dat is het hele seizoen is dat al mislukt. Ik zie dat niet de komende wedstrijden nog veranderen.
Nee. Het was dan nu, we hebben dan nu weer die wissel terug gehad van, wat was het ook weer, hè? 5-3-2, 5-4-1-achtig.
Ja.
Naar toch weer 4-3-3. En het werkt allemaal niet. Nee. Eigenlijk. Daar komt het een beetje op neer. En dan zie je die intens vermoeide van het schip zitten. Die volgens mij ook een beetje moe is met uitleggen waarom het nu weer niet gewerkt heeft.
Ja. Die indruk had ik ook. Het is het wordt bijna een beetje een bingo oefening. We hebben geen leiders in de selectie. We zijn te jong. De balans is niet goed. Mentaal is het ook lastig als je veel tegenslagen krijgt. Ja, hij begon die persconferentie ook. Iemand stelde een vraag. Hoe ging het vandaag? Ja, weer teleurstellend. Het woordje weer, dat vond ik zo kenmerkend. Ja. Zo begint hij de afgelopen 4 weken bijna elke persconferentie. En Ajax onwaardig en beschamend. Het is een beetje zoeken naar nieuwe bijvoeglijke naamwoorden om het allemaal te duiden. Kreeg ik de indruk.
Ja, ja. Nou goed. We moeten dit gaan afronden.
Hè, maar misschien als de zon gaat schijnen. Als het eindelijk weer lente wordt. Dat Ajax de geest krijgt. Onder Blind heeft als trainer destijds. Heeft Ajax toen ook een keer zijn opleving gehad. Op het einde van het seizoen. Die duurde wel iets langer. Toen konden ze de play-offs nog halen.
Ja.
En misschien dat er nu. Hè, als de zaak Kroes is afgerond. Laten we een beetje proberen optimistisch te eindigen. Maar als die zaak Kroes is afgerond. Hè, Kroes heeft gewonnen, is terug. We gaan bouwen aan een nieuwe selectie. Nou, misschien slaat dat ook over op de huidige spelersgroep. Want die, ik denk dat wel serieus van belang is. Die weten dat Kroes er is. Dus die weten ook dat. Hè, Kroes heeft bijvoorbeeld al met Henderson gezeten en zo. Dat degene die de lijnen moet gaan uitzetten, dat die ook blijft nu.
Ja.
Dat een positief signaal geeft.
We gaan inderdaad positief afronden. Henderson, je noemt hem al, is op de weg terug. Kan binnenkort minuten weer gaan maken. Geldt ook voor Steven Berghuis. Dan komt er een hele brok ervaring en toch ook wel creativiteit van Berghuis terug in het elftal. En dat zou toch genoeg moeten zijn om te winnen van achtereenvolgens FC Volendam, Almere City en het reeds gedegradeerde, reeds gedegradeerde Vitesse.
Ja, en Ajax is nu in cruise control, hè, zoals gisteren op een spandoek stond, ja, bij de vergadering.
Ja, time for cruise control.
Dus dat geeft ook moed.
Ja, ja, zeker. Ajax moet die vijfde plaats in handen gaan houden in de laatste 3 wedstrijden van het seizoen. En dan zit dit drama seizoen erop. Goed. Wat erop zit is nu in ieder geval deze aflevering van Brani. Ik ga jullie danken voor de komst. Dank je, Job.
Graag gedaan.
Voor het hier zijn. Dank je, Bas, voor het vertellen over de toestand bij Ajax.
Graag gedaan, Menno.
Dank je wel, Bart Veenstra, voor de komst naar de Johan Cruijffzaal.
Ja,
voor het laatst in de Johan Cruijffzaal, toch? Hè?
Ja, we gaan verhuizen.
Ja, het parool gaat verhuizen. We gaan opnemen op andere locatie.
Vlakbij De arena. Ja, we hebben bijna de toekomst.
Heb je er eigenlijk zicht op vanuit het nieuwe...
Oeh, dat weet ik niet.
Kun je zien?
Ik denk het wel. Als je op het dak gaat staan, zeker. Ja.
Oké, dan kunnen we de arena zien liggen.
Ja.
Afscheid van de Johan Cruijffzaal. Deze editie van Brownie is afgelopen. En dank voor het luisteren. Tot de volgende.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!